zeggen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twistes, hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer, wil spiezerondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. 35, het eerste vers. Het gedeelte uit Gods heilig woord dat u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Wij noemden u als schriftlezing voor vanavond Lucas 7, de eerste 10 versen. Vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had en aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen van de Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Daarom heb ik ook mezelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. We hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de anderen: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zei tot de schare die hem volgde: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover de schriftlezing.
Vragen wij de Heere nu om zijn onmisbare zegen. Heere, God van hemel en van aarde, als wij tot u naderen in de weg van het gebed, ach, leer ons dan bidden zoals het behoort. Leert u ons bidden zoals u al uw kinderen bidden leert. Want van nature dan zijn we van die biddeloze en van die dankeloze mensen. Zijn wij mensen die zo op onszelf gericht zijn en menen geen hulp van anderen nodig te hebben. Ja, zijn wij zo zelfzuchtig. Maar ach, Heere, als u komt te werken in onze harten, dan leert u toch ook bidden tot u de levende God. En dat dat ware oprechte bidden, zuchten, smeken en roepen nu vanavond gevonden zou mogen worden in dit gemeenschappelijke gebed dat u tot u mag opklimmen. Ja, Heere, dat het voort mag komen vanuit het werk van uw lieve geest, die geest der genade en die geest der gebeden, die geest die het alles uit Christus neemt, die geest die u gezonden hebt vanuit de hoge hemel om zondige mensen te overtuigen van hun zondige bestaan. Ja, die geest die zijn liefste werk nu vindt in het verheerlijken van Christus in zondaarsharten. En wat zou het een wonder zijn, Heer, als het vanavond gebeuren mocht, dat een jongen of een meisje, een man of een vrouw, getrokken zou worden uit de duisternis tot uw wonderlijk en heerlijk licht. Ja, kon het zijn, Heere, dat het er twee mochten zijn. Kon het zijn dat het er drie mochten zijn. Kon het zijn dat het er velen mochten zijn. En ach, Heere, kon het zijn bij allen, want wij zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij reizen allen diezelfde reizen door dit leven, naar die grote godsontmoeting, en zullen allen eenmaal staan voor die rechterstoel, waar dat levensboek geopend zal worden. En ons leven aan ons voorbij zal trekken en wij rekenschap moeten afleggen. En wie zal dan bestaan in dat gericht? Geen mens buiten Christus. Maar wilt u dan plaats maken in onze harten? Leren hongeren en leren dorsten naar die gerechtigheid die te vinden is in Christus Jezus. En dan weet u, Heere, wat we nodig hebben. U kent de onbekeerden onder ons en we moeten vrezen dat ze er zijn die nog voor eigen rekening voortleven. O, wilt u dan maar overtuigen? Wilt u geven, Heere, te mogen zien in dat zondige, dwaze, boze en verdorven hart? Opdat ze zouden mogen zeggen, ach Heere, ben ik dat? Heb ik dan zoveel gezondigd, is het dan alles zo zwart en zo verdorven? O, dan is het rechtvaardig, Heer, als u me voor eeuwig zult voorbijgaan. Maar is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? O, wilt u, Heere, jonge mensen bekeren? Zij staan in dit leven, in dat leven die dat brandt. Ja, in het leven, Heere, waar zoveel op en afkomt, waar zoveel begeerlijkheden zijn, die aftrekken van uw woord en van uw dienst. Maar Heere, dan is uw macht is toch groot en uw trouw zal toch blijven bestaan, u gaat toch door ook onder onze jonge mensen. O, zou u er vanavond, Heere, nog willen bekeren, in het hart willen grijpen? En willen losrukken uit de klauwen van Satan. Kinderen willen bekeren. Een nieuw hart willen schenken bij u vandaan. Maar ach, Heere, dat er ook Monica's gevonden mochten worden onder ons. Ja, vaders en moeders die elke morgen weer opnieuw met een Job hun kinderen mogen opdragen aan uw genadetroon. Biddend om bekering, biddend om terugkeer onder uw woord. Ja, smekend om genade voor kleinkinderen als we die mochten ontvangen. O Heere, u kent de zorgen in de gezinnen. U kent de onmogelijke taak van het opvoeden. U weet de beloften die gedaan zijn bij de doop. En wie is nu tot deze dingen bekwaam? Ach Heere, ook daarin geen mens te vinden die bekwaam is tot het opvoeden van onze kinderen. Maar wilt u dan maar geven ook daarin dat ware gebed. En schenkt u dan die hoorder van de gebeden te willen zijn. Ja, dat u nu die God bent die uw oor wilt neigen en wilt luisteren naar dat smeken en kermen en naar allen die in angst en smart tot u verheffen het angstige hart. Heere, wij bidden u voor uw kinderen in het strijdperk van dit leven waar die strijd maar doorgaat tegen die driehoofdige vijand Satan, de wereld en het eigen verdorven vlees. O Heere, wilt u ze bijstaan? Wilt u ze een oog des geloofs geven om te mogen zien op die grote voleinder des geloofs die hen voorgegaan is in die strijd, maar die de strijd heeft overwonnen? Ja, die nu zit aan vaders rechterhand en die nu altijd voor hen bidt. Ook als zij geen gebed meer hebben om te bidden, als zij niet meer weten wat te moeten bidden, als alles zo dor en zo doods is van binnen, als zij oud geworden zijn en de gedachten verminderd, dat hij doorgaat met dat biddende werk van die biddende hoge priester. O, geef, Heere, daarin troost te mogen vinden. Ja, geef bemoedigingen vanuit uw woord, ook vanavond als uw woord nog tot ons mag uitgaan. Schijnt u ze dan daarvoor biddende harten en dat we ons dan gedragen mogen weten op de vleugelen van het gebed. Ach, Heer, het gebed des rechtvaardigen, zo zegt u toch in uw woord, vermag veel. O Heere, geef dan aan Aarons en Hurs, die ons mogen dragen op de vleugelen van het gebed, en wij zo die ondersteuning zouden mogen ervaren geven weerklank van de bergen. Heere, wilt u zijn met de broeders van de kerkenraad in het verantwoordelijke ambt, dat u in ieder afzonderlijk op de schouders legde? Geeft u de diakenen wat nodig is in het verzamelen en het uitgeven van de giften? Ja, wilt u ze geven, Heere, wat nodig is in het spreken van troostrijke woorden? Schenkt u de ouderlingen wat ze niet missen kunnen in het afleggen van pastorale bezoeken, in het geven van catechisaties, in het naderen voor uw heilig aangezicht, in het lezen van uw woord? O Heere, dan is die taak soms zo zwaar. Er kan zo'n opzien zijn, maar schijnt u ze dan maar te mogen zien op die grote ambtsdrager in de hemel en ze het nu alles van hem mogen verwachten en het alles alleen van hem zouden mogen begeren. En als het ene ambt in het midden van de gemeente gemist wordt, maar daar een roepstem is uitgegaan op een van uw knechten, ach Heere, zou u dan dat gebed ook daar willen vermenigvuldigen, dat daar die roepstem uit het midden van de gemeente mag opklimmen, kom over en help. Ja, Heere, wilt u geven het hart van onze broeder over te buigen om deze gemeente te mogen dienen, maar ach Heere, dan zal daar ook weer een vakante gemeente achterblijven. En mogen wij u daarom, Heere, ook de nood van de gemeenten in zijn breedte aan u opdragen? Stoot nog arbeiders uit in de wijngaard. U wil ons nog mannen toeschikken, door u bekeerd, geleerd, geroepen, uitgestoten. Zegen de arbeid aan onze theologische school. Wilt u zijn met curatoren in het verantwoordelijke werk van toelating, toerusting, de docenten en de studenten in het geven en ontvangen van onderwijs? Ja, en ieder die daar arbeid mag verrichten, willen geven wat nodig is. En verblijd ons dan, Heere, door uw goddelijke daden, ook in het jaar 2017. Heere, wilt u zijn met ons reformatorisch onderwijs? Wat een ontzettend groot voorrecht dat we het nog mogen hebben. Dat ook op onze scholen uw woord nog geopend mag worden. Wilt u geven dat het beslag mag leggen bij onze leerlingen? Ja, dat er iets van dat levendmakende en wederbarende werk van genade gevonden mag worden in het leven van docenten, opdat zij tot een heilige jaloersheid zouden mogen verwekken. Heere, gedenkt u het college van burgemeester en wethouders hier ter plaatse? O, wat geeft u ook daarin nog veel? Wilt u de overheid gedenken, Heere, en dat we zouden leren buigen onder het gezag van de overheid als uw dienares, daar waar zij niet tegen uw woord ingaan. O, dat ze zich zouden mogen laten geleiden door uw woord en dat eeuwig blijvende getuigenis. Gedenkt u, Heere, 's lands regering. O, wilt u ook daar schenken een terugkeer tot u en tot uw woord, verlaat ons niet al te zeer. Gedenk ons, vorstenhuis, wil bekeren die onbekeerd zijn. Onze koning, koningin, prinsen, prinsessen. Onze oude prinses Beatrix, Heere, gedenkt u haar bij het klimmen der jaren. En wilt u haar des ontfermens gedenken. Heere, zie zo in gunst en genade op ons van boven neer. En wil dan geven ook vanavond, als we in het midden van de gemeente geroepen worden om uw woord te verkondigen, de ondersteuning van uw geest. Zegt u ons voor hetgeen wij hebben na te spreken. Raak onze lippen aan met een kool van dat heilige altaar. Ja, dat we nu vanavond niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. Er een heilig vermaak gevonden mag worden in het uitdragen van uw woord. En zegen zo al uw knechten als ze geroepen worden. De broeders, de studenten in het spreken van een stichtelijk woord. De ouderlingen in de leesdiensten. Gedenkt u de emeriti predikanten ook hem aan deze woonplaats verbonden die zo oud geworden is, maar uw woord nog mag uitdragen, Heere, wil het geven. O, zou u het in het toekomende nog willen geven naar de lust van zijn hart. Maar Heere, geef ook dat uitzien om eenmaal bij u te mogen zijn, verlost van alle zonden, angst en pijn, om eeuwig te mogen zingen van uw goede tieren heen. En zo ziet het alles op u en blijft het alles op u wachten, we bidden het, om de verdiensten van hem die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen de gemeente Psalm 95, de versen 2 en 3. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het diepst van het aardrijks ingewand, het hoogst gebergd is in zijn hand, het is al gehoorzaam op zijn wenken. En ook het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. En wat verder volgt, 95, de versen 2 en 3. Ondertussen zal worden gecollecteerd, er zijn drie collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde rondgang is voor de evangelisatiecommissie van onze gemeente. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De tekstwoorden voor vanavond, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 7, de versen 1 tot en met 10, ik lees u daarvan nu alleen het negende vers. Lucas 7, vers 9. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël, niet gevonden tot zover. Gemeente, wij schrijven onder onze tekstwoorden de hoofdman over 100. En we willen met Gods hulp uw aandacht vanavond bepalen bij 3 gedachten. In de eerste gedachte willen wij erop letten wat de mensen nu van hem zeggen, zoals we dat lezen in het 4e vers, het 2e gedeelte. Hij is waardig dat gij hem dat doet. In onze tweede gedachte willen wij erop letten wat hij van zichzelf zegt, zoals we dat lezen in het 2e gedeelte van het 6e vers. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En in onze derde gedachte letten we erop wat Jezus van hem zegt, zoals we dat lezen in het 9e vers, het 2e gedeelte. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. Dus de hoofdman over 100, 3 gedachten. Wat de mensen van hem zeggen, wat hij van zichzelf zegt. En in de derde gedachte wat Jezus van hem zegt. De hoofdman over 100. Gemeente, daar is ons over voorgelezen vanavond uit Lucas 7. En u kunt dezelfde geschiedenis ook vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs in het 8e hoofdstuk. En daar gaat het vanavond over, jongens en meisjes, over de hoofdman over 100. Wie is dat eigenlijk? En wat is eigenlijk een hoofdman over 100? Wat is nu eigenlijk zijn functie? We zullen proberen met deze hoofdman vanavond kennis te maken. Hij is hoofdman van het plaatselijk garnizoen dat in Capernaum gelegen is. Vermoedelijk is het een onderdeel van het leger van Herodes Antipas. En deze hoofdman, hij was een huursoldaat. Dus geen Romein, maar waarschijnlijk een Syriër. En hij moet Herodes dus bijstaan in de handhaving van het gezag. We zouden zeggen, het is een man van de sterke arm en het is een man die een hoge maatschappelijke positie heeft. Een man die 100 man onder zich heeft, die zomaar bevelen hoeft uit te delen en ze zullen zijn bevelen direct opvolgen. Maar er is meer over deze man te vertellen. Gemeente, wij zouden tegenwoordig zeggen, dat is nou een man die heeft het hart op de juiste plaats zitten. Want wat is er aan de hand? Nou, deze hoofdman over 100, hij heeft één van zijn knechten, één van die 100 mannen, die heel ernstig ziek is. Hij ligt op zijn uiterste. Jongens en meisjes, één van die knechten van die hoofdman, hij ligt op zijn sterfbed. En hij is heel erg aan hem gehecht. O ja, die knecht die is altijd zo gewillig geweest als hij bevelen heeft uitgedeeld. En nooit was hem iets te veel als hij vroeg om iets voor hem te doen. En nu lijdt hij zware pijnen. Hij ligt op zijn sterfbed, hij is verlamd geraakt, waarschijnlijk heeft hij een beroerte gehad. En als hij dat overdenkt, dat hij er morgen misschien niet meer is. En morgen misschien wel begraven is. O, dan grijpt hem dat zo aan en gemeente, hij ziet dat zo voor ogen en het is een heel aangrijpend gezicht. Ja, maar luister nou toch eens eventjes zeg. Het is toch een ondergeschikte? En als die man, als die knecht er nou straks niet meer is, dan staan er toch 10 anderen klaar om voor hem in de plaats te komen. Ja, zo hard is de maatschappij van vandaag, gemeente. En inderdaad, zo hard kunnen wij mensen nu zijn, dat is waar. Menselijkheid is onder ons vaak heel ver te zoeken. En als een mens in zwaar lijden is en op zijn sterfbed ligt en zware pijnen lijdt, oh, dan zeggen we zo gemakkelijk, dan moeten we maar zo snel mogelijk een einde aan het leven maken. En dan moeten we maar zo snel mogelijk zo'n mens verlossen van zijn lijden, zonder het besef dat het dan misschien pas echt begint. O gemeente, hoe velen worden er in dit leven niet zomaar aan de kant gezet? Of zelfs uit de weg geruimd. Ja, bidden dan? Ach, waarom zouden we bidden, bidden? Helpt dat dan? Zou bidden dan wel nut hebben? En zo kunnen wij mensen zo bezig zijn. Maar toch, gemeente, bij deze hoofdman is het toch echt anders. Deze hoofdman, wij zouden zeggen, hij heeft het hart dus op de goede plaats. Het is een vredelievend mens, het is een sociaal mens. En er is bij hem misschien wel veel meer medemenselijkheid te zien in zijn leven als bij menig kerkganger die zondag aan zondag in de kerk zit en luistert naar Gods heilige wet en het evangelie van vrije genade. Gemeente, in onze individualistische maatschappij denken wij mensen zo vaak alleen maar aan onszelf en dan denken wij mensen zo vaak alleen maar aan onze eigen belangen en willen we zo graag over de rug van anderen een hoge maatschappelijke positie bekleden. En als we dan maar veel geld kunnen verdienen, dan gaan we soms over de rug van anderen. O gemeente, hoe is dat dan? Is alles soms zo hard? Is alles soms zo heel zakelijk? Dan mag ik eens vragen vanavond, hoe gaan wij nou om met onze medemensen? Want dan zitten hier ook praktische lessen in vanavond. Kijken we dan nog wel om naar een man of een vrouw in onze directe omgeving, die misschien wel voor weken of voor maanden is uitgeschakeld? Ik weet het niet, misschien zijn ze er wel in de gemeente, of mist u ze dan niet als ze dan niet in de kerk komen? Hebt u daar dan geen belangstelling voor? En laat u ze dan maar aan hun lot over. O gemeente, er is nog meer over deze hoofdman te zeggen. Want hij is namelijk, gemeente, ook een hoofdman die geen vijandige houding heeft tegenover die Joden in Galilea. Moet je goed over nadenken. Een hoofdman over 100 die dient onder Herodes Antipas en die geen vijandige houding heeft tegenover de Joden in Galilea. Ja, het gaat zelfs nog verder. Hij voelt zich nauw verbonden aan dat volk waar hij de scepter over zwaait. Nee, dan heb je wel eens van die mensen, gemeente, die dan een hoge maatschappelijke positie bekleden en die dan zo torenhoog boven andere mensen staat. Maar deze man niet. Nee, gemeente, hij voelt zich gelijk met die mensen. Hij staat daar niet boven. En hij heeft dat volk, dat heeft hij lief. Het is een sociaal en een bewogen, vredelievend mens. Ja, hij heeft zelfs belangstelling voor de godsdienst van de Joden. Er ging blijkbaar een bepaalde aantrekkingskracht van uit in zijn leven. En dat ging zelfs zover dat hij financieel geholpen heeft voor de bouw van de synagoge te Capernaum. En zo was dat nu bij deze hoofdman. En als we dat overdenken, gemeente, een sociaal vredelievend mens voelde zich niet boven de andere mensen, stelde zich gelijkwaardig op, had belangstelling voor de godsdienst, financierde zelf mee aan de synagoge. Zou best wel eens heel goed kunnen zijn dat hij elke zondag achter in de synagoge zat en zat te luisteren naar dat woord dat daar gebracht werd. En dat hij geluisterd heeft. Dat hij een zoekende zondaar was die geen rust kon vinden in al de pracht en al de pralende macht en de heer van deze wereld. Ja, zo kan het zijn, gemeente, ook bij mensen die een hoge maatschappelijke positie innemen. dat er een leegte is in hun hart. Misschien zijn ze er wel vanavond. Die alles hebben wat hun hart begeert en tegelijkertijd moeten zeggen niets bezitten, de arme verloren zondaren te zijn, die zo uitzien naar genade, die zo uitzien naar dat leven met Christus Jezus. O gemeente, sta u maar niet blind op de pracht en de praal die hen omringen. Nou, zo hebben we denk ik wel een beetje een beeld toch, jongens en meisjes, van die hoofdman over 100. Kan je een beetje vertellen wie die hoofdman was? Ja toch? Nou, en wat doet hij dan? Als hij daar dan die knecht heeft die dan op sterven ligt, die zware pijnen leidt. Wat doet dan deze hoofdman? Nou, hij is in gedachten, is hij bij Jezus. Hij heeft over die profeet van de Joden, heeft hij zoveel gehoord. Dat was een man die had macht en dat was een man die had krachten. Zijn gerucht was door de landstreek gegaan. Het was een geneesheer bij uitnemendheid en hij is wellicht de Messias van Israël. Oh, en hij weet het zeker, hij kan zijn zieke knecht beter maken, daar moet hij zijn. En zo is hij daar in gedachten, oh, als hij in onze tijd had geleefd, gemeente, dan had hij de openbare vervoermiddelen gebruikt om zijn knecht zo snel mogelijk bij deze geneesheer, bij Jezus, te laten brengen. Maar dat ging blijkbaar niet. En blijkbaar was die knecht zo ziek dat hij niet vervoerd kon worden en daarom gaat hij in hoogst eigen persoon en gaat hij naar Jezus toe. Maar als hij dan onderweg is, aan gemeente, en dan overdenkt dat hij een heiden is en dat hij een onreine is en dat hij nu gaat tot de profeet van de Joden, oh, dan moet hij toch wel gedacht hebben voor de Joden een gruwel te zijn en niet welkom te zijn. En als hij dan onderweg de ouderlingen van de gemeente daar tegenkomt, de opzieners van de synagoge, oh, dan bedenkt hij dat die ouderlingen dan misschien wel een goed woord voor hem kunnen doen. En zult u dan niet voor mij naar Jezus willen gaan en vragen of dat hij mijn knecht zou willen genezen? Alweer iets wat deze hoofdman kenmerkt, gemeente. Deze hoofdman, hij wil het niet allemaal zelf alleen doen. Ziet u dat? Weer een les. Hij roept de hulp in van anderen. O, laten we, gemeente, ook alstublieft maar niet zo hoogmoedig zijn. Om alles zelf maar te willen doen in het leven en alles zelf maar te kunnen in het leven. Maar dat u zich zult laten helpen en zult laten onderwijzen ook vanuit Gods woord, door de ouderlingen van de gemeente, door Gods knechten, die Gods woord nog mogen verkondigen in biddend opzien tot de Heer. En dat we maar niet met ons doe-het-zelfs bestaan zouden denken zelf onze zaligheid wel te kunnen aanbrengen. O, laat deze kennismaking met de hoofdman gemeente ons maar leren wie ook wij moeten zijn in deze wereld. Hoe wij ook klaar zouden moeten staan voor onze medemensen en dat we oog zouden moeten hebben voor de mensen om ons heen. Dat we zouden leren dat we niet meer zijn dan een ander. Ja, gemeente, en dat we nu hulp en heil ook van de andere kant mogen verwachten. Met grote aandrang pleiten die ouderlingen bij de Heere Jezus of hij die knecht wil redden van de dood. Kanttekening 4 zegt van die ouderlingen, het zijn de aanzienlijken van het volk om het politiek of kerkelijk bestel te regeren. En dan moet u eens luisteren wat die ouderlingen, die hoofden van de synagogen, nu tegen de Heere Jezus zeggen over die hoofdman over 100, over die heiden. Die onreine. Heere, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief. Ja, dat zeggen ze. O, hij heeft zoveel gedaan voor de instandhouding van de heredienst. Heere, hij heeft het echt verdiend om geholpen te worden. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij heeft zelfs geholpen, financieel geholpen voor de synagoge. Het is toch eigenlijk onbegrijpelijk, gemeente. Een Joodse voormannen die hier een heiden eren om zijn liefde voor het Joodse volk. Hij is waardig, Heere, dat gij hem dat doet. Hij heeft het volk lief, zeggen de ouderlingen te Capenne. Maar zo hoort het ook, gemeente. Zo hoort het ook. Laten we dat volk van God ook maar lief hebben. Hebt u dat volk van God ook lief? Beseft u dat het volk is van Gods verkiezing? Dat dat volk is door de Heere verkoren waaruit de Messias is voortgekomen? En hoe staan wij dan bekend in het leven? In 1938, gemeente, zijn alle synagogen in Duitsland in vlammen opgegaan. En wat was er toen, maar wat is er ook vandaag aan de dag, is er nog een haat tegen de Joden, tegen dat volk van God. Of we zijn van die mensen die het best voor elkaar zoeken en niets liever hebben dan vrede. Oh, en denk dan eens, gemeente, aan de Tweede Wereldoorlog waar 6 miljoen Joden vermoord werden. Wat bent u dan voor iemand? En wat wordt er dan van jou gezegd, zoals wij in het leven staan? Zijn wij ook van die mensen, gemeente, die oorlog willen en altijd maar weer oorlog willen? Ja, oorlog in de wereld. Oorlog in de kerk. In ons gezin. Of zijn we nou ook van die mensen, zoals deze hoofdman over 100, die altijd uit zijn op vrede, die sociaal bewogen zijn, die altijd uit zijn, gemeente, om vrede te vinden in de vredevorst Jezus Christus? Want daar zal het toch om gaan in ons leven. Want weet u, als dat levendmakende, wederbarende werk van genade in uw hart verheerlijkt is, en die liefde Gods in uw hart is uitgestort, dan komt er ook liefde tot uw medemens. Dat is een vrucht van dat ware zaligmakende geloof. Rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn één. Dat zit aan elkaar vast. Dat is een heilige vanzelfsheid als de Heere dat komt uit te werken in uw leven. Dan kan het toch niet anders. Dan hebt u ook dat volk lief waar de Messias uit is voortgekomen. Oh, en die hoofdman over 100, hij kreeg een goed getuigenis van de Joden. Maar wat wordt nou van u verteld? Misschien wordt wel gezegd, nou dat is nou echt een rijke zakenman. Maar zo ontzettend hard en zakelijk voor zijn personeel. Of misschien wel van u. Kijk, die vrouw, dat is nou echt een christin, die gaat elke zondag voor de kerk, maar tegelijkertijd heeft ze geen enkel oog voor de minder bedeelden in deze wereld. En als er nood is bij mensen in de straat, dan zie je haar nooit. Of die man? Ja, hij is dan wel netjes getrouwd. Maar ondertussen heeft hij een relatie met een ander wat zijn vrouw niet weet. Of gemeente, mag er nou van u, mag er van jou, mag er van mij een goed getuigenis uitgaan onder de mensen? Mag het van ons ook gezegd worden, hij of zij is waardig, Heere, dat u zich met hem of haar inlaat? En gemeente, dat is het getuigenis van de buitenwacht. En laten we maar zeggen, het is een heel mooi getuigenis als het een getuigenis mag zijn van jou, van uw of van mijn leven. En toch, gemeente, hoe mooi en hoe belangrijk dat het ook is. Tegelijkertijd moeten we ook zeggen, wee als alle mensen wel van u spreken. Want er is ook nog een andere kant van de medaille. Want gemeente, weet u wat de mensen nu van u zeggen? Dat is toch niet het belangrijkste in het leven. Weet u waarom niet? Nou, gemeente, omdat u het daar niet mee kunt doen, omdat u daarmee de eeuwigheid niet aan kunt doen. Met een goede naam en faam kunt u niet aangenaam zijn bij God. Daarmee kunt u God niet ontmoeten. En ook die hoofdman over 100 gemeenten, hij heeft het daar niet mee kunnen doen. En zo kan het vandaag de dag kan het nog zijn, gemeente, dat er een goed getuigenis van u uitgaat. Misschien wel bij Gods kinderen en dat Gods kinderen zeggen, die man of die vrouw, dat is nou een echte ware bidder en een echte zoeker. Of dat ze misschien wel van u zeggen, o gemeente, dat is nou een ware bidder. Dat is nou iemand, als je die hoort bidden, dan voel je gewoon en dan merk je gewoon in het gebed dat het echt is. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat die mensen het nog tegen u zeggen ook, dat ze geloven dat u op de goede weg bent. En gemeente, wat is dat gevaarlijk? Want kunt u daar dan uw zaligheid op bouwen? Hebt u daar dan genoeg aan? Kunt u daar God dan mee ontmoeten? Nee, nee, nee. Nee, gemeente, zeker niet. Kunt u daar dan rust in vinden voor uw ziel, gemeente? Ik hoop van niet. En dat kon deze hoofdman over 100, die kon dat ook niet. Hoe goed en hoe belangrijk het ook is. En dat is zeker waar, als er een goed getuigenis van u uit mag gaan. Als u ook een sociaal en een vredelievend mens bent, die altijd op zoek is naar vrede in de onderlinge verhoudingen. Maar gemeente, niet als mensen wel van u spreken en u meent daarmee God te kunnen ontmoeten. Want weet u waar nu een ware bidder en waar een ware zoeker nu naar op uit is? Dat hij het uit zijn mond zelf mag horen. Die komt vanavond naar de kerkgemeente en die heeft gebeden, Heer, spreek alleenlijk één woord. Heere, zou u vanavond een teken ten goede willen doen. En die verwachten het niet en nooit van mensen, maar die verwachten het nu alleen maar van de Heere zelf. En dat Hij nu mag spreken en mag zeggen, ik ben uw heil alleen. Mag ik u proberen een goede raad te geven? Wees alstublieft voorzichtig door uzelf door de ogen van andere mensen te bekijken. Want wat u bent in de ogen van mensen, dat bent u nog niet in Gods oog. En u wordt niet behandeld, gemeente, naar wat u in de ogen van vrome mensen bent. Het gaat erom wat de Heere zelf door zijn lieve geest in uw hart heeft uitgewerkt. Dan mag ik dan die vraag stellen. Is het u en jou daar nu al om te doen geweest in je leven? Nadat ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord, want daarin heb ik zijn stem gehoord. Is dat dan hetgene, gemeente, waar het u om te doen is? Zullen we eens luisteren wat die hoofdman nu van zichzelf zegt. Gemeente, een hoofdman over 100. Een centurio. Een man met een hoge maatschappelijke positie. Tegelijkertijd sociaal bewogen, vredelievend, meegeholpen financieel aan de bouw van de synagoge. En hij is bewogen met zijn knecht die op zijn stervensbed ligt. Wat zegt hij dan van zichzelf? Gemeente, hij kan met de hele buitenwacht, kan hij niets. We gaan naar onze tweede gedachte. Want als Jezus dan ernstig gebeden wordt of hij wil komen, wat doet de zaligmaker dan? Als hij nu gevraagd wordt door die ouderlingen om te komen om die zieke man daar te genezen, zal hij dan gaan? Zal hij dan komen omdat hij het waard is, zoals die ouderlingen dat er gezegd hebben? O meester, hij is het zo waard, hij heeft zoveel gedaan voor de synagoge, hij heeft zoveel gedaan voor het Joodse volk. Of zou hij dan gaan naar het huis van een heiden? Ja, gemeente, hij gaat. Jezus is meegegaan met die ouderlingen en is op weg naar het huis waar zijn knecht ligt. Maar onderweg, als hij dan dat huis tot op een paar honderd meter genaderd is, komen een paar vrienden tegemoet. En dan laten ze hem weten, oh, laat hem maar niet meer naar binnen gaan. Iemand anders dan gekomen misschien? Nee, laat de meester maar geen moeite doen. Is er dan misschien een andere geneesheer gekomen? Nee, dat niet. En wat dan? Waarom hoeft het dan nu niet meer? Waarom zeggen ze dan, doe maar geen moeite? Nou, weet u, gemeente, het kan gewoon niet. Een Joodse rabbi, een meester uit dat volk, in het huis van een onreine, in het huis van een heide. Oh, en deze hoofdman, hij heeft zulke hoge gedachten van Jezus. En hij heeft zulke lage gedachten van zichzelf. Dat hij die afstand tussen Jezus en tussen zichzelf niet kleiner durft te maken. Oh, dat wonder, dat is een gemeente te groot, dat zou toch niet kunnen. Oh, en hoor dan eens wat het zegt, Heer, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Weet u, gemeente, hoe dat hier is bij die hoofdman over 100, deze man, die draagt een lamp op zijn rug, maar hij loopt zelf in het donker. En hij weerspreekt alles wat de mensen van hem zeggen, want die mensen die zeggen, hij is het waardig. Maar hij voelt zichzelf zo ongelooflijk, zo onwaardig. O, vreemden en mensen die mogen hem dan misschien wel prijzen. Zelf doet hij dat absoluut niet, Heere, ik ben het niet waardig. Ziet u dat wat in zijn hart leeft helemaal niet in overeenstemming is met wat de mensen van hem zeggen? Hij weet zijn gemeente heel ver beneden de maat. Overdenken is heel rustig. Een hoofdman over 100, een centurio, hoeft zomaar bevelen uit te delen en die mensen doen allemaal wat ze zeggen. Is er één die ligt op zijn stervensbed, hij heeft met die man te doen. Heeft gehoord van Jezus, hij weet dat hij hem genezen kan. Hij is een man die klaarstaat voor dat Joodse volk, heeft meegedaan met de bouw van de synagoge. Dan roept hij de Heere Jezus en als hij dan komt, dan zegt hij, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zult inkomen. Ja, en de ouderlingen die zeggen, hij is het waardig. Hoe kwam dat nu, gemeente? Nou, gemeente, dat kwam omdat hij zag op Jezus, door te zien op zijn macht, op zijn majesteit, op zijn verhevenheid. En toen zag hij ook wie hij zelf was. Zo klein, zo nietig, zo zondig, zo onrein en heiden, hij was het niet waardig. Een gemeente, elke ontdekte zondaar, die in de spiegel van Gods heilige wet gekeken heeft, die ervaart dat ook zo. O ja, het is waar. Een mensgemeente die nog niet ontdekt is aan zijn zonden en ongerechtigheden, die ziet zichzelf in de spiegel als een waardig mens en die ziet zichzelf nog wel als een hoogmoedig mens en die ziet zichzelf nog wel als een mens die nog wel meer zou mogen hebben in het leven. Misschien wel een mens die zegt, ik ben het nog wel waard als de Heere naar me omziet, zoals ik dat ook nog wel eens heb gehoord van mensen die zeiden, ik heb al zo lang gebeden en ik heb al zoveel gevraagd aan de Heer of dat hij op mij zou neerzien. Ja, nou vind ik toch wel dat het een keer tijd wordt. En zo zijn wij mensen van nature, gemeente. Dan menen we nog wel waardig te zijn. Ja, wij vallen onszelf vaak nog wel heel erg mee. Zijn tevreden met wie we zijn. We zijn uit op eervolle posities en proberen die te bereiken over de rug soms van anderen. Op zoek naar macht en naar eer. Naar rijkdom, naar dure kleding, o gemeente, en dan dan meer lijken te zijn dan een ander. Ja, en dat zit dan ook nog in ons. En dan voor de vorm misschien wel te zeggen, we zijn onwaardigen. Misschien wel op huisbezoek. Ja, we zijn het natuurlijk niet waard. Maar dat het puur en alleen om de vorm is. Want zo is een mens. Verschrikkelijk. Maar wat nu als een ander onze zonde aanwijst, hè? En wat nu als een ander zegt, je bent een zondaar. Gaan dan de stekels overeind? En wat dan als een ander uw zonden aanwijst? Wat zegt u dan? Waar bemoeit u zich mee? En dan nemen we het een ander hoogst kwalijk. En toch, gemeenten, het gaat erom dat Gods geest ons komt te ontdekken. Wat zou het groot zijn als de hemelen zouden mogen scheuren dat gij nederkwaamt? Dat de Heere met zijn geest kwam te ontdekken, gemeente, aan onze onwaardigheid. En dat de ogen geopend zouden worden en dat we heel diep zouden inblikken in de spiegel van Gods heilige wet, die u vanmorgen ook nog weer is voorgehouden. Toch hebt u erin gekeken, heel diep in die spiegel gekeken wie u bent. O gemeente, dan moet u zeggen, ik ellendig mens. Dan moet u zeggen, Heere, mijn hart vol met zonden en met gebreken. Dan moet u zeggen, ik een onreine, zou u, Heere, dat nog wel op mij willen neerzien? Zou u in mijn hart willen wonen? Dan komt u tot die belijdenis, Heere, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dan gaat een mens leren het oordeel waardig te zijn. O gemeente, en dan wordt het de beleving van deze hoofdman over 100. Hij schaamt zich weg, al spreken de mensen dan goed van hem. En als Jezus dan tot hem komt en onderweg is, hij zinkt weg in zijn nederigheid, in zijn nietigheid, in zijn zondigheid, in zijn onwaardigheid. Gemeente, hij kwam in de diepe verootmoediging terecht. En wat is het groot? Misschien klinkt het een beetje plat, gemeente, maar als de Heere nou eens met zijn wet u om de oren zou slaan en u nu eens een keer met alles tegen de vlakte geslagen zou mogen worden door Gods heilige wet. En dat er dat besef nou zou komen in uw hart, dat u de grootste, de voornaamste der zondaren bent. Dat u het zo onwaardig bent dat de Heere ooit nog op u zou neerzien, u iets zou willen geven in het leven. Ja, dat hij u rechtvaardig zou wegslaan van voor zijn aangezicht. En dat u moet zeggen, o Heere, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dat heilige besef tegen een heilige en een goeddoende God zware menigmaal gezondigd hebben. Gezondigd tegen al de geboden Gods, tegen het eerste, het tweede, het derde, het vierde, het vijfde, tot en met het tiende gebod toe. Zwaar en menigmaal gezondigd met gedachten, met woorden, met werken, met dadelijke zonden, met lijdelijke zonden en de schuld dagelijks meerder te maken. Het strafregister dat steeds langer wordt en het steeds onmogelijker wordt om zalig te worden. O, dan gaat een mens leren het oordeel waardig te zijn. Gelooft u het niet? Nou, gemeente, daar staat Gods woord, die staat daar nou helemaal vol mee. Zal ik u zomaar een paar voorbeelden noemen? Kijk maar naar Johannes de Doper. Ik ben het niet waardig, Heere, om uw schoenriem te ontbinden. En Simon Petrus dan, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De verloren zoon. Heere, ik ben het niet waard om uw kind genaamd te worden. En ook Paulus, hij heeft zijn eigen onwaardigheid ingeleefd. En hij zegt het dan ook in 1 Korinthe 15. Ik, de minste onder de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. En gemeente, zo was het ook met de grote hervormer Johannes Calvijn bijvoorbeeld. Als hij daar begraven ligt op die begraafplaats, helemaal achterin op de begraafplaats waar een steen op zijn graf ligt met twee letters erop, J.C. En hij wist het een onwaardige te zijn. Hij wist van zichzelf een groot zondaar te zijn en het niet waard was dat de Heer naar hem had omgezien. Maar nou u, en jij en ik. Gemeente, kunnen we in dat rijtje van namen ook onze eigen naam invullen? Moet het vanavond ook zeggen, Heer, ik ellendig mens, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen? O Heere, hoe moet het nou verder in mijn leven? En dan ziende op wie God is en wie u bent en wie u blijft in het leven, zonde met zonde vermeerderen. Maar dat u moet zeggen, o Hij is het zo waard. O ja, Heer, u bent het zo waard om geëerd, om gediend en om gevreesd te worden. Maar Heere, dan kan het toch niet zo zijn dat ik u zou gaan dienen en dat ik u zou gaan eren en dat ik u nog enigszins aangenaam zou kunnen zijn. Dat is toch onmogelijk? Nee, die mensen die kunnen niet geloven, gemeente, dat de Heere, de Heilige, de Rechtvaardige, de Almachtige, Alwetende, de Barmhartige, de Langmoedige God nu woning wil nemen in hun hart, om daar woning te willen nemen en daar nooit meer uit weg te gaan. Dat is zo onbegrijpelijk. Begrijpt u dat het er dan niet meer om gaat wat mensen van u zeggen? En dat u dan niet meer kunt rusten in wat mensen misschien over u zeggen? Maar dat u uitziet naar dat woord uit de hemel, dat God nu zelf tot u spreekt door middel van woord in geest en zijn woord afdrukt in uw hart. En u mag zeggen, en ik heb het nu zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. O gemeente, dan gaat het erom in het leven wat Christus nu zelf zegt. Hoe is dat in uw leven? Zijn er nou vanavond van die mensen naar de kerk gekomen of mensen die misschien thuis mee mogen luisteren? Die moeten zeggen, dat is nou mijn leven, dat leeft nou in mijn zondige, dwaze, boze en verdorven hart. Als u ziet wie ik ben, oh, en er zijn van die tijden, dan gaat het allemaal wel weer over, maar dan komen er dan toch weer van die tijden dat ik in de kerk zit en dat ik denk van, er moet toch wat gebeuren in mijn leven. En Heer, u bent het zo waard om geëerd, om gediend en om gevreesd te worden, maar dat u onwaardigheid in moet leven, uw zonde u elke dag weer voor ogen gaan zweven. En daar dat biddende, dat roepende en dat zoekende leven weer geboren wordt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dat u dan weer zo biddend u weggaat. En het steeds onmogelijker wordt en tot de belijdenis moet komen. Ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Want ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Gij, zoon de Davids, ontferm u toch mijne, geef mij Jezus. Of ik sterf, Heere, spreek alleenlijk één woord. En ik zal genezen zijn. Onze derde gedachte, we gaan erop letten. We zingen eerst nog uit 86 het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen. Voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderen, gij zijt God. Ja, gij alleen. 86, het vijfde vers. man over 103 gedachten wat de mensen van hem zeggen. De tweede gedachte wat hij van zichzelf zegt. En de derde gedachte wat Jezus van hem zegt. Gemeente, een hoofdman over 100. Man met een goede maatschappelijke positie. Die macht heeft over zijn krijgsknechten, maar bevelen hoeft uit te delen en tegelijkertijd liefde heeft tot dat volk van God meegeholpen heeft aan de bouw van de synagoge en nu ligt een van zijn knechten op sterven. En hij heeft met die man te doen, heeft altijd zijn bevelen opgevolgd en hij stuurt de ouderlingen van de gemeente waar hij blijkbaar een goede relatie mee had naar de Heere Jezus toe met de vraag, de indringende, de ernstige vraag of dat hij komen wil om zijn knecht te genezen. En als Jezus onderweg is, dan stuurt hij zijn vrienden naar de Heere Jezus toe. Doe maar geen moeite. Ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen als hij bedenkt wie hij is. De grote geneesheer, die grote opperbevelhebber uit de hemel. En hij, een zondaar, een heiden, onrein. O, dat contrast, dat is te groot. Dat kan toch niet waar zijn dat hij onder mijn dak zou inkomen. En zoals het ook is, gemeente, als de Heere komt te werken in het hart, in de spiegel van Gods wet laat zien wie we zijn, dan gaat een mens een onwaardigheid inleven. Moet hij zeggen, ik de voornaamste, de grootste der zondaren, Heere, het is rechtvaardig als u mij voorbij gaat. Ik ben het waard, Heere, dat u het oordeel over mij uitspreekt. En dan zeggen die ouderlingen van die over die hoofdman dan wel dat hij het waardig is. Maar gemeenten die zien alleen maar de buitenkant en wat mensen van ons zeggen, daar gaat het toch helemaal niet om in het leven. En zelf zegt hij dan het onwaardig te zijn. En dan zegt hij, Heere, zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Heere, op uw machtswoord zal mijn knecht genezen worden. Hij was zo diep doordrongen van Jezus' macht en kracht, dat hij niet twijfelde of hij zou op zijn bevel de zieke kunnen genezen. En hoe staat dat er dan in het 8e vers? Want ik ben ook een mens, Heere, onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze, ga en hij gaat, en tot de andere, kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht, doe dat en hij doet het. Ziet de gemeente wat hij zegt? Hij wil duidelijk maken hoe hij zijn plaats zag in de wereld. Hij geloofde in zijn macht, hij geloofde in zijn woorden. En dan zegt hij, Heere, zoals ik nu maar bevelen hoef te geven aan mijn ondergeschikten, bent u toch die grote centurio, u bent toch die grote opperbevelhebber uit de hemel. O Heer, ik weet het, u hoeft maar te spreken en het is er. En Heer, u hoeft maar te gebieden en het staat er. O Heer, zeg het met één woord en de engelen, zij zullen u als de gedienstige geesten toch direct gehoorzamen. Ziet u, hij zag Christus gemeente als één die door onzichtbare krachten genezing kan brengen. Ja, hij riep het als het ware uit. Gij hebt toch de woorden des eeuwigen levens en tot wien zouden wij anders heen gaan? En dat was nu de kracht van het geloof waarmee hij dat zei, gemeente. Nee, niet zijn waardigheid. Nee, er was echt helemaal niets in hem. Het was alleen maar zonde, alleen maar ongerechtigheid, alleen vervloeking en alleen maar onwaarde. Maar wat een wonder, gemeente. Christus werd zijn grond voor zijn hoop. En van hem was zijn heil en van hem was zijn hoop en van hem alleen was zijn verwachting. Van zichzelf een buitenstaander, van zichzelf een onwaardige zondaar. En u vanavond misschien ook wel. Misschien bent u ook wel zo iemand die u zelf vanavond overal buiten moet plaatsen, dat u zich in de kerk voelt zitten als bent u alleen. En als u bedenkt dat Gods ogen de ganse aarde doorlopen en ook u en jou vanavond hier ziet zitten in uw bank, dat u moet zeggen, Heere, zwart van zonde en een en al ongerechtigheid, en dat u zich bent gaan wegschamen voor de heilige en de rechtvaardige God en moet zeggen, Heere, niets in mij, alleen maar onwaarde en buitenstaande. En dan uw onwaarde te kennen. En dan te weten dat u de Heere vrij moet laten in zijn handelen en vrij moet laten in zijn richten. En dat u mag bukken en buigen onder zijn oordelen en dat het rechtvaardig is als de Heere u voor eeuwig zult voorbijgaan. Toch? En dat u tegelijkertijd toch uw plaats in de kerk niet leeg kunt laten en dat u toch tegelijkertijd met een Jacob moet zeggen, en Heere, en toch laat ik u niet los, tenzij dat gij mij zegent. O Heere, zeg het alstublieft met één woord, want u heeft toch de macht in de hemel en op de aarde, en u hoeft toch maar te spreken en het is er, en u hoeft toch maar te gebieden en het staat er, Heere, ik weet, u kan het en u wil het en u zal in nood, zelfs bij het naderen van de nood, volkomen uitkomst kunnen geven. Zijn er van die mensen, ben het niet waardig, Heere, dat u onder mijn dak zoudt inkomen en die toch niet los kunnen laten en die toch moeten zeggen, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Heere, zeg het alstublieft met één woord. Doe een teken ten goede, Heere. En het dan zelf absoluut niet voor geloof kunnen houden. Nee, dan zie je zichzelf dan een buitenstaander voelen, net zoals deze hoofdman. Zou het voor mij wel kunnen? Heren, mag ik het wel vragen? Het is zo rechtvaardig als u me voorbij gaat. Heren, ik ben een heiden, ik ben een onreine, ik ben een zondig mens, ik ben het niet waardig. O mijn God, waar is mijn hoop? Waar is mijn moed gebleven? Ik ben vooral vergaan in al mijn smart en rouw. Een en al zonden en vervloeking, onwaarde en stinkende vruchten voor te brengen. En toch ging hij naar Jezus. En gemeente, wat een wonder. De Heere, hij beschaamt die stille hopen niet van zijn ellendigen. Want hoor eens wat hij zegt. En hoor eens wat hij vanavond nou zegt tegen zulke mensen die niet meer hebben. En die het niet meer kunnen. En die moeten zeggen, Heer, u kunt me voorbij gaan. En Heer, mijn hart is zo zwart. En het is een en al zonden en gebreken. En die nu één weg naar boven hebben gevonden. Met één hoop en met één verwachting. Groot is uw geloof. O, wat was dat dan geloof? Ja, gemeente, dat is nu geloof. Ja, maar wat is dan geloof? Nou, gemeente, als er nu maar één hoop en één verwachting over is in uw leven en u zelf één grote brok van zonde en ellende geworden bent en u onwaardigheid het leren inleven en met Paulus leert zeggen, ik de voornaamste der zondaren, en het alleen van hem ben gaan verwachten en heeft leren zeggen, Heere, spreek slechts één woord, dat is geloof. En het geloof, dat is niet op zijn sterkst, zoals wij dat zo vaak menen, gemeente, als uw gevoel van zijn troostrijke nabijheid het sterkst is. Maar dat u nou in al uw wanhoop en in al uw onwaardigheid op hem bent gaan aanlopen. Als u mag zeggen, Heere, zeg het met één woord. Begrijpt u? En dat is nou geloof, niets te zijn in eigen oog voor God, onwaardig te zijn, zondig te zijn, niets te kunnen. Maar dan één weg over, één hoop, één verwachting, uzelf een buitenstaander. En die lege vaten, die wil hij nu vervullen met zichzelf. Oh, wat een wonder, maar gemeente nog wat anders. Want zo zijn we begonnen in Matthäus 8, staat dezelfde geschiedenis. Moet je thuis nog maar eens nalezen, jongens en meisjes. Weet je wat er dan staat? Bij diezelfde geschiedenis dat de Heere Jezus dan zegt, doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en met Isaac aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knessing der tanden. Weet u wat dat betekent? De Joden die hem hebben afgewezen, die zullen verworpen worden om hun ongeloof. En de heidenen die kwamen uit alle landen zullen dan als het ware hun plaats innemen. Dus verbondskinderen die verloren gaan en heidenen, onbesnedenen, die het geloof mogen ontvangen. Zou wat zijn als dat zo met ons zou zijn, gemeente, door de Heer in zijn voorzienigheid geplaatst onder zijn verbond. Zondag aan zondag mag het woord aan uw zielen ten koste gelegd worden, de roepstemmen die mogen uitgaan. En dan niet gelooft in Jezus en dan verloren moeten gaan en geworpen te worden in de buitenste duisternis waar zal zijn wening en knessing der tanden. En tegelijkertijd, gemeente, wat een troost. Dat nu juist die armen en die ellendigen en die verbrijzelden van geest nu dat ware geloof mogen ontvangen. Dan is er hoop en verwachting voor hen die het niet meer weten en die het allemaal niet meer kunnen. O gemeente, bekeert u en leef. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Verlaat de slechtigheden. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En wat een wonder, gemeente, voor deze hoofdman over honden, toch? Een heiden, onbesneden, in Gods voorzienigheid daar gebracht bij dat Joodse volk. En hij mocht zien op de macht en de kracht van de middelaar, Jezus Christus. Hij mocht komen tot die belijdenis. Heere, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar zeg het met één woord. En dat de Heere Jezus dan zegt, groot is uw geloof. Wonderlijk, gemeente, in deze geschiedenis. En bij die vrouw die zei, oh, dat ik zijn zoon van zijn kleed maar zou mogen aanraken, dat de Heere dan zegt tegen juist zulke mensen, groot is uw geloof. Want nogmaals, dat is geloof. Niets te hebben, niets te kunnen, niets te zijn, zonde, ongerechtigheden, niet waardig, maar met één hoop, één verwachting, het alles van hem te verwachten. Dat is geloof. Groot is uw geloof. En dan nog iets. Weet u, gemeente, wat deze hoofdman vroeg? Hij bad om genezing van zijn knecht, toch? Hij bad om een kruimel genade, zouden we kunnen zeggen. En wat is de uitkomst? Groot is uw geloof. Hij vraagt om een kruimel en hij krijgt een heel brood. En zo werkt de Heer. Heere, spreekt één woord. Heere, doe één teken ten goede. En hij wil zijn volk overladen met zijn gunst bewijzen. En dan is alles vol. Hebt u alles? Oh, en dan mag u roemen in God en ik prijs het onfeilbaar woord. En dan mag u zeggen, en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Amen. Heere, heb dank voor wat u gaf. Zou u willen geven in het midden van de gemeente van die armen en van die ellendigen die het niet meer weten, niet meer kunnen. Met die ene hoop en die ene verwachting in het leven geboren. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. O Heere, wil het doen om uzelf, wil het is onverdiend als u ons zou willen aanzien. Het is verdiend als u ons voorbij gaat. Als u de gemeente voorbij zal gaan, maar Heere, wil het alles dan doen om uzelfs wil, tot eer en roem van uw grote naam die heerlijk is. En u zult toch doen met uw woord hetgeen u behaagt, er zullen er nog worden toegebracht tot die gemeente die zalig worden zal, want in de veelheid der onderdanen is toch koningsheerlijkheid. Wees met ons in de wee die we begonnen zijn. Geef wat nodig is in de arbeid die wacht thuis, op school, op ons werk. En als we geen werk hebben, willen we op uw tijd en wijze in voorzien. Gedenkt u, Heere, hen die alleen thuis komen. En zou u zo alles willen geven wat nodig is, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, de versen 4 en 5 is onze slotzang. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en wat verder volgt. 56, de versen 4 en 5. ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.